Onderweg jaargang 4, nummer 18, 29 september 2018. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Het thema deze week is geloof en wereld. God buiten de kerk. Artikel 1, thema diep geworteld geloof door Bram Beute. Artikel 2, praktijklokaal. Artikel 3, thema, opinie. De wereld valt wel mee, door Simon van de Lucht. Artikel 4, thema, interview. Geloven blijft springen, maar wel in het vertrouwen dat ik opgevangen word, door Annemarie van den Berg Nap. Artikel 5, redactioneel. Geloof je het zelf, door Leendert de Jong. Artikel 6, thema, beeld. Gespot, God buiten de kerk. Artikel 7, thema, reportage. God ontmoeten buiten de kerk, door Maarten Boersema. Artikel 8, nieuws. Artikel 9, stimulans. Artikel 10, column. Wet spreken, door Wim van der Schee. Artikel 11, eye-opener. Merkbaar aanwezig, door Mirjam Klinker de Klerk. Artikel 12, ontmoeting. Ik maak het niet, maar hij wel, door Elze Riemer en Leendert de Jong. Artikel 13, column. G-referendum, door Eline de Bo. Artikel 14, jeugdwerk. Bid om het leven dat God alleen kan geven, door Anko Auzoren. Artikel 15, opinie. De NGP naar Kampen. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon, redactieadres Het Hazenveld 115... Postcode 3862 Xantippe Anna Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg 39, postcode 3851 Zaandam Hendrik Ermelo. Telefoonnummer 0341-565499. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €41,40 per jaar. Deze uitgave heeft één niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, introductie, thema, diep geworteld geloof, door Bram Beute, redacteur van Onderweg. Een van mijn kinderen zit al jaren niet op christelijk onderwijs. Dat is lang niet altijd gemakkelijk voor hem. Het raakt hem als zijn medeleerlingen vloeken. Soms probeert hij er iets van te zeggen, maar dat komt niet altijd goed over. Soms wordt hij uitgelachen door de medeleerlingen omdat hij christen is. Ook leraren laten nogal eens blijken dat ze niets van het christelijk geloof of de kerk moeten hebben en daardoor voelt hij zich soms raar en stom. Hij vindt geloven lastig. Zoveel mensen in zijn omgeving geloven niet. Is het eigenlijk geen onzin? Je kunt God helemaal niet zien. Zou het niet makkelijker zijn om niet te geloven? We vragen ons als ouders ook wel eens af, blijft hij wel geloven? Is het niet te zwaar voor hem? Tegelijk zien we ook, al die confrontaties verdiepen zijn geloof. Meer dan veel jongeren op christelijke scholen denkt hij over zijn geloof na. Hij probeert er de waarde van voor het dagelijks leven te ontdekken. Thuis stelt hij veel vragen. Wat vindt God eigenlijk van homo's? Waarom zou je geen seks hebben voor je huwelijk? Is de evolutie onzin volgens het geloof? Uit wat hij op school tegenkomt en wat we thuis en in de kerk bespreken, groeit iets moois. Steeds meer ontdekt hij wat geloven in God in de praktijk betekent. Juist de tegenstand zorgt voor de verdieping. Ik moest eraan denken toen ik onlangs in het Nederlands Dagblad een interview las met de evangelist Farzad Daniel. Hij vertelde een veel heftiger verhaal, onder meer van christenen in Iran, die vroegen om niet te bidden voor het einde aan de vervolging, want die houdt hen op de goede weg. Zonder verdrukking worden mensen volgens Farzad als bomen zonder wortels. Bij de eerste beste storm waaien ze om. De confrontatie met tegenstand tegen het christelijk geloof is pijnlijk en risicovol. En tegelijk, we kunnen niet zonder. Als christen is het verleidelijk om vooral contacten binnen de kerk te hebben. Die leiden gemakkelijk tot mooie vriendschappen, diepe gesprekken en bemoedigende ervaringen. Je kunt er een heel leven mee vullen. Maar het is te beperkt. Juist de confrontatie met de wereld buiten de kerk doet de wortels van je geloof dieper naar water zoeken. Artikel 2. Praktijklokaal. GKV Leusden heeft nieuw liturgisch centrum. De Koningshof GKV in Leusden is lang niet de enige gemeente waarin de afgelopen tijd de preekstoel vervangen is door een liturgisch centrum. Maar het is wel een mooi voorbeeld van hoe zo'n verandering tot stand komt en wat erachter zit aan ideeën. In de oorspronkelijke ruimte was de preekstoel prominent aanwezig, waardoor er te weinig ruimte overbleef voor muzikanten en zangers. Vanuit de muziekvisie die de kerkenraad had aangenomen, was daar wel sterk behoefte aan. Dat zette een proces in gang, waarin tegelijk ook andere mensen meegenomen zijn, zoals het op een groot vlak kunnen beamen en directe uitzendingen via de kerkomroep. De realisering van al die wensen geeft een mooi beeld van de huidige liturgische praktijk. De preekstoel is weg en toch is de zichtbaarheid van de voorganger verbeterd. Tegelijk is er ook plek voor een liturgische tafel met doopvont en avondmaalstel. Er is nu voldoende ruimte voor een kindmoment en voor een band. Daarnaast is gedacht aan de multifunctionaliteit van het kerkgebouw. Het gebouw is nu ook beter geschikt voor evenementen. NGK Enschede bidt voor jeugdwerk. In de NGK Enschede nam de pastorale raad het initiatief om voor het jeugdwerk en de geloofsoverdracht aan jongeren te bidden. Het jeugdwerk is een kernactiviteit binnen de gemeente en het spreekt niet vanzelf dat jongeren Jezus aanvaarden als de Heer van hun leven. De catechisaties krijgen een nieuwe opzet in het komende seizoen. Er komt een aantal catechiseblokken en voorafgaand aan deze blokken en tussentijds is er steeds een gebedssamenkomst. Samen zullen we dan bidden voor de gemeente als geheel en in het bijzonder ook voor de geloofsoverdracht in gezinnen thuis en binnen het jeugdwerk en de catechese. De opzet is informeel, met ruimte voor bijbellezing en het zingen van een lied. In bredere zin speelt mee dat er zorg is over hoe gemakkelijk christenen vandaag hun geloof verliezen en minder betrokken raken bij de eigen gemeente. Israël Zondag in Assen-Zuid, GKV. Binnen de GKV is het vieren van de Israël Zondag in oktober nog geen standaard. Maar dominee Jan Henk Soepenberg, GKV Assen-Zuid, geeft er wel aandacht aan. Hij is sinds kort voorzitter van Jagat, de organisatie die binnen de GKV pleit voor meer aandacht voor het Joodse volk en voor Israël. Al voor zijn voorzitterschap had hij belangstelling voor Israël. Ik had al lang naar interesse voor het politieke debat rond Israël, inclusief het vraagstuk van de Palestijnen. Ook had ik al langer interesse voor de lastige positie van Messias-beleidende Joden. Ik besloot daarom als predikant gehoor te geven aan de oproep van Jagat om aan te sluiten bij de Israëlzondag. Dat gaf soms onverwachte reacties. Sommige mensen reageren enthousiast eindelijk aandacht in de GKV voor het Joodse volk. Ook maakte ik mee dat iemand op me afkwam en zei: ik ben zelf Joods. Een vergeten groep in de GKV, met veel vragen over hun identiteit. Uit andere reacties bleek volgens hem dat er nog weinig oog en aandacht is voor Israël binnen de GKV. Dominant is de visie dat God slechts een tijdelijke weg met dit volk ging. Op 7 oktober gaat het in Assen-Zuid over Ezechiël 37, het dal van de dorre doodsbeenderen. Zit daar toekomst en leven in? Deze tekst gaat allereerst over de ballingschap, maar daarmee houdt het volgens Soepenberg niet op. Ook op andere zondagen werkt de aandacht voor Israël door in zijn preken, bijvoorbeeld in de visie op het Oude Testament. Kern voor mezelf: als wij niet kunnen rekenen op de blijvende geldigheid van Gods beloften aan Abraham en zijn nageslacht, dan hebben ook wij geen enkele zekerheid van Gods trouw. Bovendien zegt Paulus: heiden christenen zijn als wilde takken geënt op de edele olijf. God belooft dat, tot op de dag van Christus' wederkomst, altijd nakomelingen van Abraham tot geloof in Jezus als Messias zullen komen. Die belofte heeft geen enkel ander volk op aarde. Heel concreet kwam die aandacht ook naar voren in een preek over de nauwe samenhang tussen de Pesachmaaltijd en het avondmaal. Voor veel mensen volgens Soepenberg een volstrekt nieuwe gedachte. Een samenhang die alleen al blijkt uit de naam van de avondmaalsbeker. De beker van de dankzegging, die rechtstreeks afkomstig is van de Pesachmaaltijd. En verder? De NGK Sliedrecht had als jaarthema Ik zie jou. De diakenen sloten daarbij aan met hun eigen diaconale jaarthema Light for the World. Deze organisatie zet zich in om letterlijk het zien van mensen te verbeteren en in sommige gevallen zelfs licht en zicht te geven waar alles donker was. De actie was een succes. In totaal is €731,05 opgebracht. Ook in de NGK Emmeloord zijn de catechisaties weer begonnen. Bijzonder is dat dominee Sjaak Biewinga ze geeft in 2 blokken. Van 26 september tot 14 november en van 26 februari tot 9 april. Ik heb ervoor gekozen om de catechisatie in 2 kortere blokken te geven, omdat je op deze manier gedurende de periodes van catechese intensiever met elkaar optrekt, waardoor hopelijk nog meer ruimte voor diepgang en persoonlijk contact ontstaat dan wanneer je elkaar eens in de zoveel weken ziet. De GKV Groningen Oost hield op Freedom Sunday, 23 september, een openluchtdienst. Daar ging het over de vraag: hoe belangrijk vindt God gerechtigheid en wat leert Hij ons daarover in de Bijbel? Freedom Sunday is een initiatief van Internationaal Justice Mission, de organisatie die zich inzet tegen mensenhandel en andere vormen van moderne slavernij. Voorafgaand was er een bezinningswandeling. Tijdens deze wandeling werden de deelnemers aan de hand van een Bijbelgedeelte en een aantal vragen uitgedaagd om met elkaar na te denken over wat gerechtigheid en vrijheid betekenen, ook voor je eigen leven. Artikel 3, thema, opinie, de wereld valt wel mee. Door Simon van der Lucht. Hij is predikant van de Emmanuelkerk, GKV in Delft, en promoveerde in 2016 op een onderzoek naar de ontmoeting tussen gereformeerde christenen en Surinaams-Hindoestaanse hindoes in het Rijnmondgebied. Als christenen hebben we alle reden om waarheid, goedheid en schoonheid in de wereld om ons heen te verwachten. Want de schepping en haar geschiedenis zijn van God. We hebben het niet-christelijke van de wereld zelfs nodig. Het helpt ons om het christelijke van ons leven beter te begrijpen en te intensiveren. Laat de een de ander niet vernederen en niemand minachten waar dan ook. Laat men elkaar geen leed toewensen uit boosheid of uit vijandigheid. Aldus Boeddha in de Sutra over liefdevolle vriendelijkheid. Ik lees dagelijks in zijn geschriften en ik ben aangenaam verrast. Hoe nadert dit de vergaande liefde die onze Heer van ons vraagt? Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen? Matteüs 5, vers 44. Het is niet de eerste keer dat ik positief getroffen ben door uitspraken van een boeddhist, hindoe, moslim, jood, agnost of atheïst. De wereld valt wel mee. Of ben ik dan te naïef? Decorstukken. Verschillende lezers zullen bij de wereld direct donkere associaties hebben. De wereld staat voor alles wat zondig is. De wereld is het domein van de duivel, de sfeer van de machten die God negeren of bestrijden. In die hoek worden andere religies geplaatst. Juist voor deze goddeloze wereld heeft God zijn enige zoon gegeven. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Door geloof in Jezus word je uit de wereld gered. Voorgaande zinnen resoneren allerlei Bijbelse uitspraken. Denk aan Johannes 3, vers 16, Efeziërs 6, vers 10 tot 20 en Colossense 1, vers 13. Als Boeddha een voorbeeldige uitspraak doet, wordt de waarheid direct verminderd door de gedachte dat het staat in een onchristelijk kader. Wie naastenliefde beoefent als zelfverlossing, maakt die liefde waardeloos. Dat is niet terecht. De zonde is het bederf van het goede. God heeft de wereld geschapen en het was goed. Genesis 1, vers 31 tot 2, vers 3. Het ingenieuze milieu en ecosysteem, inclusief de mensen, was geschikt om zich te ontwikkelen tot een aangenaam theater voor de schepper. Sterker nog, de schepper was zelf van zins om zich dagelijks met de voortgang van dit wonderlijke systeem te bemoeien. Een meelevend persoon in het drama. De schepper plaatst niet alleen de decorstukken, de zon, de sterrenbeelden, maar gaat het gesprek aan met het meest opvallende scheppingsstuk. Genesis 1 vers 28, 2 vers 16 en 17, 3 vers 9. De mens is gemaakt voor een levende relatie en conversatie met een dagelijks presente schepper. Ook al kunnen mensen instemmend of afwijzend reageren op woorden en daden van God, God zet zijn plannen door en schakelt iedereen in. Bij een hartelijke verhouding tussen mens en God gebeurt dat harmonieus. Maar bij tegenspraak, weerzin of verzet zijn de mogelijkheden van God niet ten einde. Vijanden kan hij vrienden maken, Handelingen 9 vers 5. En anders laat hij zelfs zijn vijanden passen in zijn plannen, Numeri 22 tot 24. Gods koninkrijk komt, hoe dan ook. Dat alleen al is een reden om met een positieve verwachting om je heen te kijken. Waar is de Almachtige bezig zijn plan te realiseren? Hoe zie ik in mensen en situaties het karakter van God tot uiting komen? Kan het kwaad dat zich manifesteert wellicht als bijeffect iets goeds opleveren? Deze laatste vraag voelt op een bepaalde manier impertinent. Hoe zou het kwaad iets goeds kunnen voortbrengen? Voor je het weet, choqueer je de slachtoffers. Maar vanuit een geloof in God als aanwezige schepper is de vraag zo vreemd niet. Zijn macht stelt God ertoe in staat het kwade te laten meewerken ten goede. Romeinen 8, vers 28. Monster. Ik geloof in Gods betrokken aanwezigheid. Met een wat oudere term, Gods voorzienigheid, verbind ik aan het feit dat mensen samenwerken en culturen creëren. Met cultuur bedoel ik, naar de definitie van cultureel antropoloog Peter Kloos, het geheel van gewoonten, instellingen, symbolen en waarden van een groep. Elk mens wordt in een bepaalde cultuur geboren. Tijdens je opvoeding word je gevormd. In je volwassen leven draag je de cultuur weer over aan de volgende generatie. Elke cultuur is op een bepaalde manier tweeslachtig. Het goede en het slechte kom je erin tegen, vaak in een onontwarbare mix. Soms domineert het een, soms het ander. Hoe kan het ook anders? Uiteindelijk gaat het om mensen en zij vertonen nu eenmaal een mix van goed en kwaad gedrag. De mens verwordt niet tot een baarlijke duivel. Soms wel. Zij zijn de monsters van deze wereld die iedereen levenslang wil opsluiten of wil veroordelen tot de doodstraf. Maar, God zij dank, dat zijn er niet veel. Zelfs als je van jezelf erkent dat je een monster kunt worden, dan is de praktijk nog zo zwart niet. God laat mensen niet compleet over aan hun eigen kwaad. Hij weerhoudt het. 2 Thessalonicenzen 2 vers 6, Openbaring 20 vers 1 tot 3. God roept het goede in ons boven. Jacobus 1 vers 17. Want hij is het goede zelf en laat niet varen wat zijn hand begon te doen. Als dat waar is, dan is de verhouding kerk-wereld niet parallel aan de verhouding goed-kwaad. De wereld valt juist mee en de kerk valt tegen, moreel gezien. Begrijp me niet verkeerd, ik geloof wel degelijk in een onderscheid tussen die twee. Maar het gaat dan eerder over het verschil in kennis van de Heer, Exodus 6 vers 7, Jeremia 31 vers 34, Zacharias 14 vers 9. Het maakt nogal wat uit of God zich aan jou bekend heeft gemaakt door de geest van Jezus Christus of niet. Het maakt ook nogal wat uit of je jezelf aan God toevertrouwt of niet. Wie kan getuigen van de vergeving door Christus' offer en van de gaven van de geest is werkelijk anders dan degene die hiervan niet weet. Efeziërs 4 vers 18 of niet meer wil weten. Hebreeën 2 vers 1 tot 4. Er is ook alle reden om met de heiligen in alle plaatsen en van alle tijden te bidden om de verdere bekendheid van Gods naam, Jezus Christus. Efeziërs 6 vers 19 tot 20. Maar laten we niet aan de boodschap toevoegen dat je er een moreel beter mens van wordt, of dat je grotere deskundigheid hebt over de diepste waarden van het intermenselijke leven. Christenen zijn niet als vanzelfsprekend de eersten om onrecht in de wereld aan te wijzen en te bestrijden. Niet-christenen hebben minstens zo'n scherp oog voor hypocrisie en de mensen van de wereld gaan met meer overleg te werk dan de kinderen van het licht. Lucas 16 vers 8. Wijzen en verstandigen van deze wereld hebben het mysterie van het evangelie niet zelfstandig ontdekt. Matthäus 11 vers 25. Maar dat wil niet zeggen dat de Socratesen en Plato's van deze wereld onwijs en onverstandig waren. En dan heb ik het nog niet gehad over de schoonheid. Dat is allerminst een privilege van wedergeborenen. God zij gedankt en geprezen voor het schone dat zijn geest bewerkt in kunstenaars, wie het ook zijn. Patent. De christelijke gemeenschap zal vrijmoedig evangeliseren met het oog op bekering. Tegelijk zal ze in alle nuchterheid moeten aannemen dat de wereld niet zal verchristelijken voor de dag komt dat de laatste bazuin weer klinkt. Net zoals hij zijn kerk gebruikt om voor de wereld te getuigen, zo gebruikt God de wereld om zijn kerk te onderwijzen en haar dicht bij zich te houden. Dat kan een reden zijn waarom God niet wil dat de wereld verdwijnt in de kerk voordat Jezus terugkomt, schrijft Stefan Paas. Als de kerk de wereld als buurvrouw heeft, wat kan zij dan van haar leren? Bescheidenheid, inspiratie, samenwerking en godsbesef. Viermaal het nut van een niet-christelijke werkelijkheid om ons heen. Vier woorden die stimuleren tot hoop en gebed dat de Schepper ons waardig keurt om ons leven te leven tot nut en heil van de naaste. Laten we beginnen met bescheidenheid. Als het waar is dat wij niet het patent hebben op het goede, ware en schone, kan ons dat behoeden voor arrogantie. Want dat is bepaald geen denkbeeldig gevaar voor mensen die leven in de sfeer van de grote God. 1 Korintiërs 1. Voor je het weet, blaas je jezelf op tot proporties die bij hem lijken te passen. Ten onrechte. Jezus was zachtmoedig en nederig. En dat zijn passende eigenschappen voor zijn volgelingen. Matthäus 11, vers 29. Wie met een nieuwsgierig oog God aan het werk ziet in mensen en situaties om zich heen, leert daarmee dat God meer pijlen op zijn boog heeft dan jou alleen. En meer dan alleen de christenen. Het is de les die je in de christelijke kerk herhaald krijgt, zo vaak de beeldspraak over het ene lichaam en de vele leden klinkt. 1 Korintiërs 12. Maar ook buiten de kerk is deze les te leren. Allianties. Vervolgens inspiratie. Je kunt het zomaar opdoen als je open in de wereld staat. Je ziet iemand een bijna bovenmenselijke tocht zwemmen om geld op te halen voor kankeronderzoek. Zijn motivatie is bijzonder. Overlevingsschuld. Ik heb het niet, maar ik ben wel geïnspireerd door zijn vergaande inzet om zwakken te helpen. Ik ben geïnspireerd en geef een dikke gift. Ik stel me de vraag, waar kan ik mijn bijdrage leveren om in onze samenleving de zwakken te ondersteunen? Inspiratie kan vervolgens leiden tot samenwerking. Christenen en niet-christenen staan de handen in één. Christelijke partijen doen mee aan politieke allianties om een rechtvaardige verdeling van macht en middelen te bereiken. Als we het niet zelf verzonnen hebben, sluiten we ons graag aan, gewoon omdat het goed is. Ook al wordt er niemand door bekeerd en wordt het aantal kerkgangers in Nederland toch gaandeweg minder. Het goede is niet pas goed als het tot bekering leidt. Het goede is goed omdat het past bij Gods goedheid. Niets. Ten slotte Gods besef. Hoe kan dat? Ik geef een voorbeeld. Kees Thorn trad een aantal jaren geleden op in Theater de Veste in Delft. Niet ik ben van mijn geloof gevallen, het geloof is van mij afgevallen. En vrijwel direct aan het begin van het programma kwam deze onliner langs. De avond ging over geloof en kerk. Hij zong een liefdeslied en liet dat naadloos overgaan in een soort psalm toen hij de aangesproken je omzette in u. Door de akkoorden te veranderen, toverde hij het lied ineens om tot een opwekkingslied. Ik vond het hilarisch en relativerend. De cabaretier zette me aan het denken. Hij is een man van het woord. Geen lied is een rommeltje. Hij creëert een prachtig en ordelijk verbaal universum. Hij vertelt over zijn idee van het einde, de leegte. Ik kan niet wachten, zegt hij, op het niets hierna. Het leven is kwalijk en tragisch. De entertainer weet me dat subtiel te vertellen en minder subtiel. Maar hij doet het met wat God hem gegeven heeft. Hij imiteert de schepper met beloften, waarschuwingen en levensopdrachten. Wat er tussen Kees innerlijk en de Heer heen en weer gaat, ik heb geen idee. Maar ik kijk op deze theateravond wel in de spiegel. Waar het geloof van hem afgleed als een niet passende jas, merk ik dat het steeds meer in mijn eigen maat zit. Ik bewonder God des te meer. Hij is betrokken en aanwezig, ook bij mij. Vindplaatsen. Het goede, het ware en het schone. In elke tijd zijn er aanwijzingen dat mensen daarnaar zoeken. Niet vreemd natuurlijk. Deze woorden raken de basale menselijke vragen. Wat is het waard om als belangrijkste na te streven? Het goede? Hoe kunnen wij de werkelijkheid waarin wij leven begrijpen en verklaren? Het ware? Wat is het dat ons verwondert en ontroert en een nieuwe werkelijkheid doet belanden? Het schone? Ik geloof stellig dat bij Jezus Christus hierover beslissende kennis te vinden is. Het boeiende is dat hij zowel binnen als buiten de christelijke geloofsgemeenschap vindplaatsen van het goede, het ware en het schone heeft gemaakt. Artikel 4, thema, interview. Thijs van de Brink, geloven blijft springen, maar wel in het vertrouwen dat ik opgevangen word. Door Annemarie van den Berg Nap, ze is journalist en cultureel antropoloog. Thijs van de Brink, EO-presentator van Nieuw Licht, Dit is de dag en Adieu God, geeft het meteen toe. Hij zit liever aan de andere kant van de tafel dan dat hij zelf bevraagd wordt. Maar het is raar als je als interviewer altijd iets van een ander wilt weten, maar niet zelf iets vertelt. Dus schuift hij in de EO-kantine aan voor een gesprek waarin hij terugkijkt op zo'n 100 gesprekken voor Adieu God. In het EO-gebouw heerst nog een voorzichtig opgelaten stemming, nu de NPO terugkomt op een aantal aangekondigde bezuinigingen op programma's van de EO. Ook goed voor nieuws voor Thijs en de kijkers van Adieu God. want het programma krijgt een nieuw seizoen. In Adieu God praat Thijs met bekende Nederlanders die christelijk zijn opgevoed en naar de kerk gingen. Wat is hiervan over of blijven hangen? Toen het programma in 2012 startte, was de vrees dat het hier en daar tot gefronste wenkbrauwen zou leiden bij de achterban. Geef je met zo'n programma kerkverlaters niet een te groot podium? En wat is er nu bemoedigend aan een verhaal van mensen die niks meer met God te maken willen hebben? Die vrees was ongegrond. Waarom kozen jullie als EO voor een programma waarin je mensen aan het woord laat die het christelijk geloof achter zich hebben gelaten? Ik herinner me het gesprek met de EO-directie. Ze zeiden, er is een groep mensen die niet meer naar de EO kijkt. Het is jammer dat we die kwijtraken. En daarom besloten we juist met afhakers in gesprek te gaan. En dat vertaalden we in het format van Adieu God, waarin we bekende Nederlanders vragen waarom ze weinig tot niks meer met God of geloof hebben. In het programma mogen de gasten jou ook bevragen op jouw geloof. Maakt dat je kwetsbaar? Ja, dat vind ik best lastig. Het gaat ook wat in tegen mijn eigen journalistieke werkwijze, waarin het draait om de gast en niet om mij. Maar als je mensen het hemd van het lijf vraagt, mogen ze ook wat van jou weten. Anders is het onevenwichtig. Maar je bent niet voorbereid op de vragen die komen. Je moet vrij plotseling goed verwoorden wat je gelooft. Soms zeg ik dingen waarvan ik later denk dat had ik anders moeten zeggen. Dat is ook het nadeel van televisie. Doordat het opgenomen wordt en online terug te zien is, wordt het een soort statische waarheid. Ik herinner me het gesprek met Filemon Wesselink die in het programma zei: als God zou verschijnen, zou ik geloven. Toen had ik natuurlijk moeten zeggen, ja, maar hij is hier geweest. Jezus heeft 30 jaar op aarde rondgelopen. Maar dat bedacht ik pas achteraf. En het is maar de vraag of dat Filemon zou hebben overtuigd. In hoeverre denk je dat de gesprekken van Adieu God jouw geloofsleven hebben beïnvloed? Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Ik weet niet hoe het gegaan was als ik die gesprekken niet zou hebben gevoerd. Punt is wel dat het in de kerk vaak om heel andere vragen gaat dan waar afhakers mee zitten. Wanneer gaat het in de kerk nu over: bestaat God? Het is ook wel een logische veronderstelling dat die vraag bij kerkgangers niet leeft. Maar als je als kerk de ambitie hebt om missionair te zijn, dan moet je wel oog hebben voor zulke vragen. En ja, ik zit met die 100 gesprekken in mijn lijf. Er zijn gelovigen die liever niet de confrontatie aangaan met mensen die niet meer geloven. Als mensen dat niet willen, dan zeg ik daar niets over, dan moeten ze echt zelf weten. Maar voor mij zou het niet werken. Ik ben burger van deze wereld. Ik wil voluit leven in deze wereld. En dat betekent ook dat ik gesprekken heb met mensen die heel anders in het leven staan dan ik. Ik vind dat mijn geloof daartegen moet kunnen. Is er uit al die gesprekken eentje dat je extra is bijgebleven? Het heftigste gesprek vond ik met Midas Dekkers. Dat kwam vooral vanwege zijn persoonlijke verhaal over zijn 2 gehandicapte zusjes. Hij gaf eerlijk aan dat hij niet van die zusjes kon houden. Toen een van hen overleed, zag hij op haar begrafenis dat de nonnetjes die voor haar gezorgd hadden ontroerd waren. Dat vond hij heel mooi, maar ook onbegrijpelijk en dom. Dat je je leven geeft om voor zulke mensen te zorgen. Het was een heftig, maar wel eerlijk gesprek. Hij kon alles zeggen en ik ook. Blijkbaar zijn er mensen die deze opvattingen hebben over mensen met een handicap. Dat heeft hem wel ingehakt, maar het bijzondere was dat ik hem, ondanks deze uitspraken, nog steeds sympathiek vond. In een recent interview in Trouw, 8 september 2018, benadruk je dat de kerkgang voor jou persoonlijk belangrijk is, omdat je het moeilijk vindt om te blijven geloven. Je zegt ergens: ik ben wel eens bang dat ik langzaam maar zeker terrein zal gaan verliezen. Wat bedoel je daarmee? Er zijn dingen die ik vroeger wel geloofde, maar nu niet meer, zoals de schepping in 6 dagen. Dat kun je zien als verlies. Maar ik zie het meer als een ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. En natuurlijk kun je dan denken, ja, maar als je op veel punten een ontwikkeling doormaakt, blijft er dan nog wel iets over? Die vraag stel ik mezelf al eens. Het is niet zo dat ik bang ben dat ik over 10 jaar ineens niet meer in de letterlijke opstanding van Jezus geloof. Maar vroeger geloofde ik de Bijbel van kaft tot kaft. Terwijl ik me nu afvraag, wat is letterlijk gebeurd en wat is bijvoorbeeld poëtisch bedoeld? Dus daarin sta ik niet stil. En dat is soms spannend. Er zijn ook mensen die een ontwikkeling hebben doorgemaakt en die ergens zijn uitgekomen waar ik niet wil uitkomen. Iemand als Kuitert bijvoorbeeld. Daar wil ik niet heen. Kerkgang helpt mij überhaupt om een ander perspectief te krijgen. Het is zelfs zo dat ik 2 keer per zondag ga. Niet omdat ik zo gelovig ben, dat denken mensen vaak. Ik doe het juist om te voorkomen dat ik afhaak. En dat werkt tot nu toe. Maar kerkgang is natuurlijk geen garantie dat je het geloof niet verliest. Zo simpel is het niet. Geloven is uiteindelijk een sprong. En het is niet in 1 keer springen, dan heb je het allemaal op orde en in je zak. Het blijft springen, maar wel in het vertrouwen dat ik opgevangen word. Uiteindelijk geloof ik natuurlijk dat God mij vasthoudt. In 2015 gaf je tijdens een visielezersavond 4 redenen waarom veel gasten uit Adiegod afgehaakt zijn van het geloof. Het viel me op dat het geloof door de geïnterviewden vooral wordt geassocieerd met het instituut en de leerstellingen. En veel minder bijvoorbeeld de troost, moed en hoop die je kunt putten uit het geloof. Dat is een interessante observatie. Het komt denk ik doordat het vaak mensen zijn die al lang geleden zijn afgehaakt. Het beeld dat veel afhakers van de kerk hebben is daardoor een achterhaald beeld. Een beeld van mensen die elkaar ontzettend de maat nemen. Volgens mij gebeurt dat niet meer op grote schaal. Ik denk dat we daar met elkaar van hebben geleerd. Een kerk wordt door velen toch gezien als een instituut dat je beperkt en je regels oplegt. Terwijl dat in de praktijk in de meeste gevallen niet meer zo is. Het zijn gewoon geloofsgemeenschappen van mensen die ook maar de weg zoeken en er het beste van proberen te maken. Wat dat betreft is de tijd natuurlijk erg veranderd en zijn de meeste gemeenten ook erg veranderd. Maar dat hebben veel afhakers niet meegekregen. Je zit in het programma niet alleen als professionele interviewer, maar ook als gelovige. Heb je niet soms de neiging om je gasten mee te nemen naar een levendige, hoopvolle christelijke gemeenschap? Ik ben wel echt een journalist en niet heel erg een evangelist. Dus de neiging om mensen mee te sleuren naar de kerk heb ik niet. Haha. Ik probeer er wel tegenover te stellen hoe ik het zie en beleef. Mensen vinden het vaak mooi. Dat hoor ik terug. Dat je nog kunt geloven, zeggen ze dan. Er zijn ook gasten die letterlijk zeggen, ik ben jaloers op jou, ik zou het heel graag willen. Maar voor de meesten geldt dat ze het echt niet meer kunnen, althans naar eigen zeggen. Ik denk dat bij de meeste van mijn gasten de overtuiging is gegroeid dat God er niet is. En als je echt denkt, hij bestaat niet, dan is het lastig om terug te gaan. Wat moet je er dan nog? Dan moet je hem eigenlijk eerst weer ergens tegenkomen. Wat overigens ook wel gebeurt, zoals bij Stefan Sanders en Esther Gerritsen, die ook allebei in een Adiegod zijn geweest. En soms gaan mensen toch weer aarzelen, zoals Jochem van Gelder. Hij groeide op als katholiek. Zijn vader was heel gelovig, maar kreeg kanker en overleed. Daar was Jochem heel boos over, waarop hij besloot dat God niet bestond. Een tijdje later kreeg een van zijn kinderen hersenvliesontsteking. En toen ging Jochem toch weer even bidden in de kerk. Is dat een oergevoel? Een religieus verlangen? Ik weet niet hoe ik het moet duiden, maar het is er wel bij veel mensen. Net als het verlangen om mensen terug te zien na de dood. Ik geloof niet dat ik iemand heb ontmoet die gezegd heeft, nou, dat hoeft van mij niet. Net als de 10 geboden. Daarop zeggen ze allemaal, ja, geloven doe ik niet meer, maar die geboden zijn natuurlijk prima. Artikel 5, redactioneel. Geloof je het zelf? Door Leendert de Jong, hoofdredacteur van Onderweg. Het waren drukke startweken, toch? Nederland rende van de ene kwestie naar de andere. Dividendbelasting, een slapende bank tijdens witwassen, Hovik en Lilly die spannende weken meemaakten. We maakten ons er druk om. De ene kwestie is de andere niet. Bij dividendbelasting denk je, dit gaat niet over mij. Of betaal ik straks verkapt mee aan de afschaffing? Rond de bank hingen vooral vraagtekens. Hoe krijgen ze dit voor elkaar? Terwijl het drama van Hovik en Lilly elk mens tot op het bot raakt. Maar de voorbeelden hebben ook iets gemeenschappelijk. We vinden er allemaal iets van. En media voelen dit aan. Kwaliteitskranten, journaals, allemaal berichten ze over de kwesties als deze, volop gebruikmakend van sociale media. We waren druk. Wat mij raakt is een ander gemeenschappelijk element in 2 van de 3 voorbeelden. Iemand vindt of hoort iets, die persoon draagt dit uit en vervolgens gelooft hij of zij dat het waar is, dat het klopt. Neem de dividendbelasting. Iemand vindt dat afschaffing in het belang van Nederland is. En ook al gaan de adviezen allerlei kanten op, hij of zij gelooft daarin. Anderen gaan hierin moeizaam mee en het verhaal wordt verteld alsof het waarheid is. Of neem de bank. Iemand zit hoog in de boom. Natuurlijk weet hij niet alles. Toch vertelt hij na het bekend worden van schandaal en schikking dat alles goed komt, dat zoiets niet weer gebeurt. En dan denk ik, hoe kan dit? Aarzelen zij nooit? Maken ze niet een keer mee dat hun ziel spreekt en zegt, geloof je het zelf? Is het waar wat je al zo lang of zo stevig vertelt? Of geloof je het omdat je het per se wilt vertellen? Een ver van ons bed column. Zij, wij. Dit raakt ons niet. Kijk naar thema's die ons op het hart liggen. Gebeurt daar niet zomaar dat jou of mijn mening blijft staan, omdat we die zo vaak vertellen dat het voor ons waarheid wordt? Het Bijbelboek Spreuken wist het wel. Na opmerkingen over het niet verkwanselen van de waarheid volgt, zorg dat je wijsheid verwerft. Wat dit is, staat elders in Spreuken. Het lijkt me goed om daar druk mee te zijn. Ik heb veel geleerd van niet-christelijke en zelfs antichristelijke schrijvers zoals Multatuli, Friedrich Nietzsche, Maarten het Hart en Richard Dawkins. Ik kan niet zeggen dat ik ze altijd met plezier gelezen heb. Soms was het om bang van te worden. Kan er nog wel iets van mijn geloof overblijven? En soms ook, mag je dit allemaal wel over God zeggen? En tegelijk leerden ze me heel vaak dat ik, en veel christenen met mij, leefde met een te simpel beeld van God. Dat beeld maakte zij belachelijk. En juist door hen serieus te nemen, ontdekte ik dat God veel ondoorgrondelijker is dan ik dacht. God is niet gelijk aan het beeld dat zijn kinderen van hem hebben. Hij is niet bekrompen zoals zijn kinderen vaak wel zijn. God is altijd groter. Tekst Bram Beute. Artikel 7, thema, reportage, God ontmoeten buiten de kerk. Door Maarten Boersema, hij is fotograaf, tekstschrijver en predikant van de Herengrachtkerk, GKV, in Leiden. Hoe worden je oren en ogen geopend voor Gods werk buiten de kerk en in niet-christenen? 3 voorgangers met veel buitenkerkelijke contacten vertellen erover. Martijn Leeftink, werkzaam bij het christelijk ontmoetingscentrum Het Kruispunt in Rotterdam, de Amsterdamse studentenpastor Maarten Vogelaar en wijkpastor Nico van Splunter van de multi-etnische kerk Geloven in Spangen. Moslims zijn geen atheïsten. Je kunt dingen nooit vanzelfsprekend achten, maar je moet geloof altijd onder woorden brengen. De verwoording van je geloof en uitgangspunten gaat heel diep. Het is heel uitdagend om steeds weer de juiste woorden te zoeken. Aan het woord is Martijn Leeftink. Hij werkt sinds 5 jaar bij Het Kruispunt. Deze ontmoetingsplek is ooit opgezet vanuit de GKV-gemeenten in de regio Rijnmond als een missionair project onder moslims. In het begin was het werk van Kruispunt vooral gericht op de dialoog. Een groep moslims en een groep christenen hadden een serie gesprekken over het geloof en maatschappelijke onderwerpen. Dit waren vooral goed opgeleide mensen. Leeftink vertelt dat de werkwijze de afgelopen jaren beetje bij beetje is veranderd. We merkten dat je op een gegeven moment bent uitgepraat. Het is dan alsof je rondjes aan het draaien bent en niet verder komt. Het lukte niet om af te steken naar een persoonlijk niveau. We merkten ook dat er veel moslims op ons pad kwamen die niet op een dialoog zaten te wachten, maar wel op praktische, concrete aandacht en liefde. Dat kwam ook door de grote aantallen vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië. Dat alles heeft ertoe geleid dat we meer vanuit een diaconaal missionaire insteek zijn gaan werken. Daarbij willen we in woorden en daden mensen de liefde van God laten proeven, door ze welkom te heten en een gevoel van thuis te bieden. Bij sommige activiteiten gaat de Bijbel open, bij andere activiteiten moet vooral onze houding spreken. In de ontmoetingen die er zijn tussen moslims en christenen, ziet Leeftink geleidelijk vooroordelen verdwijnen. We denken vaak in algemene waarheden over de ander en benadrukken daarbij de verschillen, zegt hij. Een opvallende opmerking van moslims die hij vaak heeft gehoord is dat christenen zo aardig zijn. Het is alsof ze moslim zijn, wordt dan gezegd. Leeftink legt uit dat veel moslims die bij het kruispunt komen een beeld hebben van hoe je moet leven en dat beeld vinden ze terug bij dienstbare christenen. De christenen die ze tegenkomen stroken niet met het negatieve beeld dat ze hebben. En andersom werkt het net zo goed. Ook over moslims bestaan veel vooroordelen. Ik heb 10 jaar in Syrië gewoond en toen ik terugkwam merkte ik dat er veel polarisatie is. Uiteraard zijn er slechte moslims, maar er zijn ook slechte blanke Nederlanders. Juist de ontmoeting met echte personen heeft er bij mij voor gezorgd dat ik genuanceerder ben gaan denken. Opvallend is dat de theologische verschillen tussen moslims en christenen bij Leeftink zorgen voor een verlangen om moslims te vertellen over Jezus. Moslims zijn geen atheïsten die de kerk vaarwel hebben gezegd. Je hebt te maken met mensen die geloven in een schepper die barmhartig is. Als christenen kunnen we soms ook veel leren van hun trouw, discipline en eerbied. Toch ben ik steeds meer gaan zien dat er in de islam een weg van angst wordt bewandeld. Dat heeft mijn hart ertoe geopend om juist moslims te vertellen over de genade die bij Jezus te vinden is. De bekende woorden van Jezus: kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven, spelen voor mij daarin een grote rol. Bij dit alles zijn ontmoetingen van levensbelang, want je kunt pas tot de kern doordringen als je met iemand een gesprek van hart tot hart aangaat. Open, eerlijk, gastvrij en geïnteresseerd. Christenen staan vaak op zenden. Het is lastig om generaliserend te spreken over de mensen die ik spreek, maar bij een heleboel gesprekspartners merk ik openheid voor religie, spiritualiteit en zingeving. Mensen zijn daarmee bezig, maar zodra je het religieuze taalveld betreedt en termen als zonde, Jezus, God, hemel en hel gebruikt, haakt een groot deel van mijn doelgroep af, omdat ze denken, dat is voor christenen en niet voor mij. Maarten Vogelaar, studentenpastor in Amsterdam via IFES en lokale kerken, vervolgt: ze hebben vaak ook wel redenen om af te haken, want de kerk heeft toch iets van een dwangbuis. Een boek dat weet hoe je moet leven en mensen die ook weten hoe je moet leven. Er zijn christenen die goed bedoeld evangeliseren, maar daarmee de indruk geven dat ze niet zozeer geïnteresseerd zijn in hun gesprekspartner, maar bezig zijn met een boodschap te verkondigen. Vogelaar probeert zijn werk anders vorm te geven. Ik ben veel meer activiteiten met mijn gesprekspartners gaan organiseren. En zo heb ik het effect van vreemdelingschap ontdekt. Het is kwetsbaar, want je kunt niet meer onder je eigen condities aan het werk gaan. Maar je hebt je te houden aan de condities van anderen. Als je bij anderen bent, ben je aan hun genade overgeleverd. Vogelaar is bijvoorbeeld workshops gaan organiseren over levensvragen, relaties, liefde en keuzestress. Dit gebeurde in kleine groepen met daarin bijvoorbeeld atheïsten, humanisten en christenen. Het gevolg is dat Vogelaar minder makkelijk over zijn geloof spreekt en ook minder religieuze taal gebruikt. Ik ben bijvoorbeeld de metafoor van groeien, bloeien, snoeien gaan gebruiken. Vroeg of laat komt vaak de vraag: Maarten, vertel eens, waarom geloof je dit? Ik merk dat er op deze manier vanuit binnenuit interesse wordt opgewekt. Strategisch. Door zijn werk met niet-christenen is Vogelaar gaan beseffen dat christenen vaak op zenden staan. Het lijkt erop dat we soms bang zijn dat we Jezus verloochenen als we niet elke gelegenheid aangrijpen om over hem te vertellen. Maar als ik naar Jezus kijk, zie ik een man die juist uit interesse in de ander vragen stelt. Dat doet hij ook om ze te laten nadenken. Hij zocht mensen op en vertelde verhalen om mensen van binnenuit nieuwsgierig te maken. Ik vind dat een inspirerende manier van werken. Vogelaar wil graag meegeven dat in de kerken misschien te veel gekeken wordt naar de aantallen die we bereiken met ons activiteitenaanbod, in plaats van naar daadwerkelijk veranderende levens. We zijn als kerken vaak gewend om te denken in termen van groot en strategisch, terwijl het goed zou zijn om meer te investeren in coaching en training van kleine aantallen. Investeer in kleinere groepen, waarin workshopachtige sessies levensverhalen in verbinding met God worden gebracht. Het zou mij veel waard zijn om met elkaar leerscholen voor het leven op te zetten. Alles wat je doet, wordt een getuigenis. De bezoekers van onze vieringen zijn vaak laag opgeleid. Mijn preek is mede daarom niet langer dan 12 minuten. Eens in de maand is er in de dienst geen preek, dan verwerken we een bijbeltekst op een andere manier, bijvoorbeeld door iets met onze handen te maken. Nico van Splunter noemt zichzelf wijkpastor in de Rotterdamse wijk Spangen. Hij is voorganger in een multi-etnische christelijke gemeenschap met als naam Geloven in Spangen. Maar iedereen mag een beroep op hem doen. De gemeenschap valt onder de PKN en is verbonden aan de landelijke missionaire organisatie IZB. We hebben ervoor gekozen om vooral met mensen uit de Caribische gebieden te werken, vertelt Splunter. Op de tatoeages van mensen die zie ik veel kruisen en heilige maagden, maar vaak zijn het voor de dragers symbolen zonder inhoud. Toch zijn die symbolen mooie aanknopingspunten om met elkaar te spreken. Hond. Van Splunter vertelt dat hij God vooral aantreft in kleine dingen. Het is prachtig om te zien dat God mensen echt laat veranderen. Maar die veranderingen zijn soms zo klein dat ik ze in eerste instantie niet zie. Er is een man van 70 die nu iets langer dan een half jaar in onze vieringen komt. De laatste 5 jaar had hij zijn verjaardag niet gevierd, omdat er toch niemand kwam. Dit jaar was dat anders, want er waren 15 mensen op zijn feest. En als ik daar langer over nadenk, vind ik dat gaaf. Of wat te denken van mensen die een uitkering hebben en in de schuldsanering zitten, maar toch sparen voor een goed doel. Het zijn ervaringen die mij confronteren met mijn eigen geefgedrag en mijn omzien naar anderen. Van Splunter vindt het belangrijk om te benadrukken dat de kerk niet iets voor de buurt organiseert, maar dat het anders ligt. Buurtbewoners die christen zijn, maar ook buurtbewoners die niet christen zijn, mogen meedoen met het organiseren van activiteiten. We organiseren dus niet iets voor de buurt, maar met de buurt. En tijdens dat soort activiteiten kan het over God gaan. Dat maakt het meteen ook spannend, want het is makkelijker om te organiseren op een plek waar je niet bekend bent dan op een plek waar je wel bekend bent. Waar je bekend bent, ziet men alles van je, ook hoe je omgaat met je kinderen, met je hond, met je auto. Alles wat je doet, wordt dan een getuigenis. Of niet? De vraag die iedere kerk zich volgens Van Splunter zou moeten stellen is: wat is je doel voor de kerk? Wil je dat er mensen in de kerk komen? Of wil je dat de samenleving verandert en de kerk daar een middel voor is? Het grotere doel is volgens mij het koninkrijk van God, dat zich openbaart binnen en buiten de kerk. Artikel 8 Nieuws. In 50 GKV-gemeenten vrouwen in het ambt. Ruim een jaar na het besluit van de GKV-synode om plaatselijke kerken ruimte te geven om vrouwen als ambtsdrager te benoemen, hebben circa 50 van de 265 GKV-gemeenten één of meer ambten voor vrouwen opengesteld. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onderweg. Minstens 32 van de 50 gemeenten hebben de ambten van ouderling en diaken en meestal ook het ambt van predikant voor vrouwen opengesteld. De gemeenten die deze keuze gemaakt hebben, zijn overwegend grote stadsgemeenten, zoals Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Assen, Eindhoven, Enschede, Haarlem en Maastricht. Maar het betreft ook gemeenten in kleinere plaatsen als Dronten, Houlerwijk, Langerak, Nunspeet, Roden en Zwijndrecht. In de meeste gemeenten is het besluit om de ambten open te stellen direct ten uitvoering gebracht en functioneren er inmiddels vrouwen als ouderling en diaken. In enkele gemeenten is effectuering in 2019 voorzien. Er is een 20-tal gemeenten dat ja heeft gezegd tegen voorlopig alleen vrouwelijke diakenen. Daartoe behoren Capelle aan de IJssel Zuidwest, Delft, De Lier, Maassluis en enkele gemeenten in Hardenberg. In een aantal van deze gemeenten is de vrouwelijke ouderling nog onderwerp van gesprek. Ook in veel andere GKV-gemeenten lopen nog intensieve bezinnings- en gesprekstrajecten die in de loop van 2019 tot conclusies moeten leiden. Een aantal gemeenten heeft besloten om het thema voorlopig niet te agenderen, onder meer omdat men recent de pastorale en kerkenraadsstructuur heeft aangepast met ruimte voor vrouwen als pastorale bezoekers. Naar verwachting 15 tot 20 gemeenten zullen bij de GKV-synode van 2020 revisie of heroverweging aanvragen van de besluiten van de synode van 2017 of van de gronden bij die besluiten. Daartoe behoren de gemeenten van Bussum-Huizen, Capelle aan de IJssel Noord, Vlaardingen en Zuidwolde, Drenthe. Een vervroegde GKV-synode om over deze revisieverzoeken te oordelen lijkt onwaarschijnlijk. Voor zo'n vervroegde synode in 2019 is een verzoek van twee klasses nodig. Recent hebben de klasses Hogeveen en Rotterdam een dergelijk voorstel afgewezen. Dronten van 3G naar 4G. De intensieve samenwerking in Dronten van de Ichterskerk, NGK, de Ontmoetingskerk, CGK en de GKV Dronten Zuid is recent uitgebreid met de GKV Dronten Noord. Vanaf begin 2019 zullen er elke zondagmiddag, avond, door de 4G-kerken gezamenlijke diensten worden belegd. Komen en gaan. Verbonden aan de GKV Grote Gast, TK van Eerden, uit GKV Zuidhorn. Beroepbaar GKV AJ Noord, Dronten. Telefoonnummer 06-20-95-8052 bartnoord695@hotmail.com. Artikel 9 Stimulans. Inleiding in het christelijk geloof. Wat zou je doen als iemand geïnteresseerd is in het christelijk geloof? Het eerste wat misschien in je opkomt is om hem of haar uit te nodigen om naar de kerk te gaan of de Bijbel te gaan lezen. Grote kans echter dat diegene daar dingen hoort of leest die niet zomaar te begrijpen zijn. Voor veel mensen is de Bijbel immers een gesloten boek. En ook met het christelijk geloof komen veel mensen amper in aanraking. Daardoor zijn zij vaak onbekend met de taal en de praktijk van geloven. Voor een zestal predikanten uit de PKN was dit reden om het boekje Stukjes en Beetjes over christelijk geloven te schrijven, onder redactie van Marloes Meijer. Aan de hand van een aantal kernwoorden proberen zij geïnteresseerden bij stukjes en beetjes in het christelijk geloof in te leiden. Voorbeelden van kernwoorden zijn geloven, God, Koninkrijk van God, hemel, kerst en genade. De stukjes zijn beknopt en eenvoudig geschreven en zijn dan ook echt bedoeld als inleiding. Via de website www.boekencentrum.nl/download/gespreksvragen zijn gespreksvragen te vinden om over het boekje te kunnen doorpraten. Beeldspraak in de evangeliën. Wie beeldspraak gebruikt, bedoelt iets anders dan hij letterlijk zegt. Soms is meteen duidelijk wat iemand probeert te zeggen, een andere keer is uitleg nodig om het goed te begrijpen. Bijvoorbeeld wanneer het gebruikte beeld onbekend is voor de hoorder. In de evangeliën sluit Jezus heel bewust aan bij zijn hoorders. Hij gebruikt voorbeelden uit hun dagelijks leven. Voor ons, Nederlanders in de 21ste eeuw, kunnen deze voorbeelden wel eens vervreemdend werken. Wat weten wij nog van wijnbouw of schapen? Uitleg van de gebruikte beelden is dan ook nodig. Om hierin te voorzien schreef dominee Martin van Velen het boek De gelijkenissen en andere beeldspraak in de evangeliën, uitgegeven bij Groen. Het boek bevat een uitleg van alle gelijkenissen in de evangeliën en bespreekt daarnaast ook andere vormen van beeldspraak en is daarmee een waardevol naslagwerk. Toerusting voor ambtsdragers. Zo aan het begin van dit nieuwe seizoen start ook het kerkenraadswerk weer. Een mooi maar ook uitdagend werk in deze tijd, waarin je als kerkenraad geconfronteerd wordt met moderne samenlevingsvraagstukken. Juist nu verschijnt bij uitgeverij Vuurbaak een nieuwe geactualiseerde editie van De praktijk van de ambten, een handboek voor ambtsdragers onder redactie van Marnix Assink. Het handboek is bedoeld om ouderlingen en diakenen die nog weinig ervaring hebben met het ambt op praktische wijze toe te rusten voor hun taken en inzet. Maar het is zeker ook zinvol voor ervaren ambtsdragers en kerkelijk werkers. Het boek bevat veel praktische aanwijzingen die je nieuwe en frisse impulsen kunnen geven voor het ambtelijk werk. Enkele thema's die het handboek behandelt: pastoraat, diaconaat, gemeenteopbouw, leidinggeven, visieontwikkeling, gesprekken voeren en verlies- en rouwverwerking. In deze nieuwe editie wordt daarnaast extra aandacht besteed aan het belang van de diaconaal missionaire gemeente. Bijbelstudies over de psalmen. Het boek Psalmen is wellicht het meest geliefde bijbelboek in het Oude Testament. Het bevat liederen en gebeden waarin je jezelf herkent. De psalmen geven ons woorden om God te loven, maar ook om te worstelen met het geloof. In zijn nieuwste boek, Als Douw van de Hermon, biedt dominee Henk Poot 17 bijbelstudies aan bij de laatste psalmen van het psalmenboek. Elk hoofdstuk geeft uitgebreide achtergronden bij de betreffende psalm, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de structuur van de psalm. Het boek bevat per hoofdstuk zoveel vragen voor persoonlijke overdenking als een opzet voor een huiskring of een gespreksgroep. De studies hebben een pastorale inslag en geven daarnaast regelmatig aanleiding tot gesprek over de kerk en Israël. Van Henk Poot verscheen bij Royal Jongbloed eerder ook al 2 titels met 17 bijbelstudies bij de psalmen, namelijk Geplant aan waterstromen en in de schuilplaats van de Allerhoogste. Artikel 10, kolom. Wet spreken. Door Wim van der Schee. Hij is beroepbaar predikant in de PKN. Loyaliteit is mooi, maar wat als ze blind of tenminste behoorlijk slechtziend wordt? In de politiek is die vraag voor christenen inmiddels onvermijdelijk. Wie uit loyaliteit met land en bestuur bereid is samen te werken met amorele partijen, ontdekt vanzelf dat wat vroeger de christelijk morele bodem was, nu aan flarden ergens boven je hangt. Inmiddels is het tijd ook de nog veel sterkere loyaliteit van christenen met recht en rechtspraak eens in de ogen te schijnen. Als de rechter gesproken heeft, is er dan recht gesproken? Dat zouden we maar al te graag willen. Zo graag dat we liever niet kijken wat er in werkelijkheid gebeurt. In Nederland worden rechters geacht wet te spreken. Onder de machtige illusie dat recht is wat wij samen democratisch afspreken en in wetten vastleggen. Over het reclamewoord democratisch zeg ik verder niets. Wat wordt vastgelegd in wetten zijn vooral uitermate gecompliceerde belangen, politieke, economische en in ieder geval machtsbelangen. Met werkelijke mensen en de relaties tussen mensen heeft dat systeem al heel lang weinig meer te maken. Wie zich met een muisklik akkoord verklaart met een brochure aan gebruiksvoorwaarden voor een computerprogramma, kan weten dat zoiets met een reële rechtsverhouding tussen koper en verkoper niets meer te maken heeft. En dat is nog een relatief onschuldig voorbeeld. Wanneer openbare kindermishandeling in opdracht van de staat een keer of acht door rechters tenminste niet verboden wordt, is de logische conclusie niet dat er recht is gesproken, maar slechts dat de politie hun hardvochtige migratiebeleid juridisch zo dichtgetimmerd hebben dat ook rechters er geen vinger meer tussen kunnen krijgen. Intussen houden ook de meeste amorele politici graag de illusie van een zelfstandige rechterlijke macht en de verbinding tussen rechterlijke uitspraken recht overeind. Als ze er iets van zouden menen, zouden ze inhoudelijk rechterlijke tegenspraak organiseren. Bijvoorbeeld via een rechterlijke toetsing van wetgeving aan de grondwet, internationale verdragen en dergelijke. Maar dat is wel het laatste waar Den Haag aan wil. Zolang daar niets aan te doen is, helpt alleen eerlijkheid. Er is geen enkele garantie dat in Nederland rechters recht spreken. Ze spreken wet. En dat betekent, ze spreken macht. Artikel 11, eye-opener. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Johannes 3, vers 8. Merkbaar aanwezig. Door Mirjam Klinker, de Klerk. Waar zijn je ouders? Het antwoord op die vraag zegt veel over jou. Zo vader, zo zoon. Het klopt echt. Denk aan het liedje Papa van Stef Bos. En dat van die spreekwoordelijke appel klopt ook. Als je een echte Jansen bent, heb je meestal eigenschappen die opvallend en kenmerkend zijn voor meneer of mevrouw Jansen. Maar wat als je geboren bent uit de geest? Dat klinkt best bijzonder, een geboorte uit de geest. Hoe moet je je dat eigenlijk voorstellen? Dit beeld prikkelde ook Nicodemus, die volgens de overlevering van de evangelist Johannes een nachtelijk gesprek met Jezus voerde. Dat gesprek ging, in mijn vrije reconstructie, als volgt. Nicodemus: Rabbi, wij leden van het Sanhedrin weten dat u van God gekomen bent. In ieder geval is God met u, want anders zou u al die bijzondere dingen niet kunnen doen. Jezus: Nicodemus, ik snap je nieuwsgierigheid. Jij wilt natuurlijk weten wie ik nu eigenlijk ben en je wilt wellicht meer van Gods rijk zien. Maar let op, dan moet je toch eerst van bovenaf geboren worden. Nicodemus, verbaasd: Hoezo? Iemand die al op leeftijd is, kan toch niet terug de moederschoot ingaan? en opnieuw geboren worden? Jezus, hoofdschuddend. Je snapt mij niet, hè? Ik bedoel dat je moet geboren worden uit water en geest. Dat heb je uiteindelijk nodig om het koninkrijk van God binnen te gaan. Kijk, wat uit mensen geboren wordt, is en blijft menselijk en dus vergankelijk. Maar wat uit de geest geboren wordt, is geestelijk. Je hoeft niet zo verbaasd te zijn. Vergelijk het liever met de wind. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort wel zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. En zo is het ook met ieder mens die uit de geest geboren is. Oorsprong en doel van dit geestelijk bestaan blijven mysterieus. Dat is in Gods hand. Maar de aanwezigheid van de geest kun je wel merken. Nicodemus. Mooi, mooi. Maar hoe kan dat alles gebeuren? Jezus, alweer hoofdschuddend. Je bent een leraar in Israël en toch begrijp je die dingen niet? Wij spreken over wat we weten en getuigen van wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie mij al niet geloven als ik over dit soort zaken hier op aarde spreek, hoe zouden jullie mij dan geloven als ik over hemelse zaken spreek? Ik ben de enige ter wereld die hemelse dingen kan verkondigen, want ik ben de mensenzoon die vanuit de hemel naar de aarde kwam. Collega's. Tot zover dit gesprek tussen twee collega's. Collega's, want ook al behoorde Nicodemus tot het Sanhedrin, hij benadert Jezus respectvol als rabbi en is erop gebrand om van hem te leren. Nicodemus wordt hier neergezet als de Joodse leider die het eigenlijk had kunnen en moeten weten. Dat roept bij ons bij het lezen al heel snel een "wij weten het wel beter" gevoel op. En dat is in zekere zin ook zo. Wij weten het beter, want we hebben niet alleen het getuigenis van Jezus, die hemelse dingen verkondigde op aarde, maar ook het getuigenis over hem in de Bijbel. Wij leven na Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Wat Nicodemus op zijn sandalen aanvoelde, is waar het Nieuwe Testament uiteindelijk over getuigt. Jezus is wel degelijk van God gekomen. Tweede geboorte. Tegelijk wekken de vragen van Nicodemus sympathie op. Hoe zit dat precies met die tweede geboorte? Hoe moet je je dat voorstellen? Niet letterlijk in ieder geval. Het gaat niet om een geboorte uit het vlees, maar om een geboorte uit de geest, zegt Jezus. Om dat toe te lichten, verwijst hij naar de wind. Er staat pneuma in het Grieks, dat niet toevallig ook geest betekent. Vanuit aards perspectief waait de wind waarheen hij wil. Maar als Jood gelooft Jezus dat God alles op aarde bestuurt, ook de wind. Job 37 vers 9, 38 vers 24, Spreuken 30 vers 4, Prediker 11 vers 4 en 5. Als aardling weet je niet waar hij vandaan komt of waar hij naartoe gaat. Toch is hij er wel. Dat kun je merken. Je kunt de wind horen en ook voelen, zoals op Pinksteren, Handelingen 2 vers 2. Zo, zegt Jezus, is het dus ook met ieder die uit de geest geboren is. Dat iemand uit de geest geboren is, kun je merken, zonder dat je heel concreet weet hoe dit in zijn werk is gegaan en waar het precies op uitloopt. Dat is tenslotte Gods zaak. Kortom, met dit voorbeeld van de wind verlegt Jezus de focus van Nicodemus. Laat het mysterie bij God, maar wees gespitst op wat jij ervan kunt merken. Het begin van nieuw leven. Voor zover wij sympathie opbrengen voor de vragen van Nicodemus, is het misschien goed om naar aanleiding van Jezus' reactie ook onze focus bij te stellen. Hoe kun je opnieuw geboren worden? Hoe werkt de geest precies? Wat gebeurt er eigenlijk als ik gedoopt word? Kan ik de werking van de geest in mij voelen? En hoe voelt dat dan? Of is de taal over de geest gewoon een middel om iets uit te drukken? En zou ook de doop niet gewoon een vorm zijn om uiting te geven aan het feit dat wij bij God willen horen? Dit soort vragen komt nog sterker op tegen de achtergrond van de manier waarop wij de werkelijkheid meestal begrijpen. Alleen wat natuurwetenschappelijk gesproken mogelijk is, komt binnen ons gezichtsveld. Je zou dat een mechanische en horizontale visie kunnen noemen. Daarin lijken wij op Nicodemus, die meteen een bezwaar opwerpt. Hoe kan iemand geboren worden als hij al op leeftijd is? Hij kan toch niet teruggaan de moederschoot in en opnieuw geboren worden? Maar dat is de kleingedachte over Gods werkelijkheid. Denk aan de wind. Je begrijpt misschien niet waar hij vandaan komt, maar je merkt hem wel. En bedenk, je bent slechts een stipje op de route van het koninkrijk. We hoeven niet precies te weten hoe het werkt. Belangrijker is onze opmerkingsgave. Toekomst. We weten ook niet hoe het precies verder gaat, want net als Jezus willen we zo ver mogelijk vooruitkijken. Maar hoe kan dat alles gebeuren? En ook al weten we als volgelingen van de opgestane Heer meer dan Nicodemus in zijn tijd, ook al is met de dood en opstanding van Jezus het koninkrijk in beginsel al aangebroken, als het over de voltooiing gaat, tasten we nog grotendeels in het duister. We bidden, uw koninkrijk komen. En vragen tegelijk, hoe lang nog, Heer? We worden opgeschrikt door oorlogen, aardbevingen of ziekten en vragen, hoe kan dit, Heer? Het is lastig om niet te weten en vooral om niet te begrijpen. Maar de wind laat zich niet begrijpen. De toekomst is in Gods hand. Eén ding is wel zeker. Wil je het koninkrijk binnengaan? Dan moet je van bovenaf geboren worden. Uit de geest. Alleen dat heeft eeuwigheidspotentieel. Je eerste geboorte is maar een deel van de werkelijkheid, en wel het voorlopige deel. Vraag je dus steeds af hoe het zit met je tweede geboorte. Wees gespitst op de aanwezigheid van de geest. Laat de geest je vervullen, zou Paulus zeggen, en draag vrucht. Efeziërs 5, vers 18, Galaten 5, vers 22 tot 23. Want op de route naar Gods koninkrijk ligt voor ons hier en nu de opdracht om in onze omgeving zelf merkbaar aanwezig te zijn. Of beter gezegd, om Gods geest in alles wat we doen en laten present te stellen. We zijn voor de tweede keer geboren in een nieuwe familie. Als kinderen van de Vader mogen we, net als Jezus, zijn kenmerkende trekken vertonen. Want zo vader, zo zonen en dochters toch? Om over na te denken of door te praten. Ben jij uit de geest geboren? Laat je inspireren door wat Jos Dauma hierover schrijft. Hoe kun je heel concreet in je dagelijks doen en laten de geest present stellen? En hoe is dat voor de mensen in je omgeving een kennismaking met je hemelse vader? Artikel 12, ontmoeting. Gerry Bos maakt zich op voor predikantschap in de GKV. Ik maak het niet, maar hij wel. De tekst is van Else Riemer en Leendert de Jong. Gerry Bos, kaptein, 60, is kerkelijk werker in de NGK Hogeveen en de GKV Dronten-Zuid. Ze is afgestudeerd praktisch theoloog met lokale preekbevoegdheid. Ze bereidt zich nu voor op het predikantschap via de kerkelijke route. Binnenkort hoopt ze dat af te ronden, waarmee ze een beroepbaarstellend onderzoek kan aanvragen en beroepbaar zal zijn als eerste vrouw binnen de GKV. Hoe zou je jezelf omschrijven? Dat vind ik een lastige vraag. Ik word vooral in de omgang met anderen en in de omgang met God. Ik houd niet zo van stilstand of van ik ben nu eenmaal zo. Verder ben ik geïnteresseerd in mensen en hun drijfveren en luister daar graag naar. Tegelijkertijd vind ik humor en relativering ook belangrijk. Wat drijft jou? Dat vraag ik me eigenlijk nooit af, omdat er zoveel in mijn onderbewuste woelt dat ik er geen wijs uit kan worden. Een hoogleraar zei in een gesprek over verlangen naar het predikantschap tegen mij: als het bootje de zee ruikt, komt het er altijd wel, linksom of rechtsom. Ik dacht toen, ik ruik de zee niet, want het zit pottendicht in de kerk voor vrouwen. Maar ik moest naar de synode van Meppel 2017 om de besprekingen over man, vrouw en ambt te kunnen volgen. Ik was beduusd en in de war toen zelfs het predikantschap voor vrouwen voldoende voorstemmen kreeg. Opeens was de weg vrij. Pas later merkte ik hoe blij ik daarvan werd. En nog, ik kan wel dansen als ik bedenk dat ik dominee kan worden. Kennelijk zit daar dus een sterk verlangen dat als drijfveer werkt. Maar het is moeilijk zo'n drijfveer of roeping te herkennen als het zo ter discussie staat. Mijn drijfveer als moeder was en is klip en klaar. Onze kinderen een stevige ondergrond en een gelukkige jeugd meegeven. Daarvoor heb ik alles aan de kant gezet. Hetzelfde geldt voor ons huwelijk. Trouw en liefde zijn de bodem onder het bestaan. Ik ben dankbaar voor wat we daarin gekregen hebben. Was het verlangen om predikant te worden er altijd al? Dat denk ik wel, hoewel het verlangen in sommige periodes van mijn leven wel weg is geweest. Na de middelbare school ben ik theologie gaan studeren. Maar na 2 jaar ben ik er met grote spijt in mijn hart mee gestopt. Ik werd verpleegkundige en later journalist bij de EO. Ik heb het altijd jammer gevonden dat ik mijn studie niet heb afgemaakt. Maar ik zag er geen brood in en liep daardoor vast toen ik jong was. Ik kon het niet zien. Ik heb bij de EO een geweldige tijd gehad met fijne collega's en prachtig werk. 28 jaar lang. Ons gezin groeide, we kregen 3 zoons en een dochter. Maar na een burn-out in 2003 bleef ik achter met een toenemende slechthorendheid. Werken bij Radio 1 werd steeds lastiger. Toen onze jongste zoon theologie ging studeren, hij woonde weer even thuis, merkte ik dat ik honger had naar zijn studieboeken. Ik begon vragen te stellen bij docenten. Tegelijkertijd was er een crisis in onze kerk en ik was betrokken bij het puinruimen. Ik merkte dat ik het erg fijn vond om iets concreets te doen in de kerk. Zo is het gekomen dat ik de stap zette om weer voltijds te gaan studeren. Ik hoopte daarmee hoe dan ook werk in de kerk te kunnen doen, want als ambtsdrager zou ik nooit ruimte krijgen, dacht ik. Al tijdens je studie ging je aan de slag als kerkelijk werker op 2 plekken. Waarom? Tot onze grote schrik raakte mijn man Jos eind 2014 werkloos. Ik had vrijwillig mijn prachtige baan bij de EO opgezet en nu waren we opeens van 2 verdieners 0 verdieners. En het eind van de studie was nog niet in zicht. Daarbij kon ik niet inschatten of ik wel werk zou kunnen vinden. Ik heb aarzelend gesolliciteerd als kerkelijk werker voor 1 dag per week. Dan kon ik de studie voortzetten in een wat lager tempo. Tot mijn grote verrassing kreeg ik de baan. Ik had opeens de gelegenheid om mijn studie toe te passen. Ik kon er zelfs preken, omdat deze NGK-gemeente niet om een preekconcent vroeg. Ik zie het als een zegen dat ik daar aan het werk mocht en nog steeds ben. Toen kwam er een baan voorbij in een GKV, waar ik naast de parttime predikant mijn vleugels kon uitslaan in het pastoraat. Als voorzitter van de pastorale kerkenraad en als gemeenteopbouwer. Hoewel ik eerst dacht, dan loopt mijn studie nog meer vertraging op, heb ik toch gesolliciteerd. Ook hier was ik verrast dat ik de baan kreeg en ik geniet er nog elke dag van. Studeren en werken is een ideale combinatie, omdat het elkaar voedt. Maar druk is het wel. 30 uur werken en 20 tot 30 uur proberen te studeren. Dit jaar heb ik de master praktische theologie afgerond en ik krijg nu de kans via de kerkelijke weg alsnog als predikant af te studeren met volle medewerking van de Theologische Universiteit. Sinds dit jaar heeft Jos ook weer volop werk als ZZP'er. We voelen ons gezegend door de weg die God hierin met ons gaat. Dat zijn nogal wat uren. Hoe houd je dat vol naast andere verplichtingen? Veel sociale contacten heb ik noodzakelijkerwijs op een laag pitje gezet. Dat voelt wel eens eenzaam. Het voelt niet zo goed dat ik zo weinig tijd heb voor de mensen in mijn omgeving en eigen gemeente. Ik zeg wel eens, ik studeer theologie en mijn man is christen. Hij snoeit dus wel de heg voor een oude overbuurvrouw en maakt gemakkelijker tijd voor anderen. maar ik ben vastbesloten en krijg steeds de kracht om door te gaan. Het vraagt van mijn huwelijk en gezin zeker het nodige. Het vervelendst vind ik de druk op de kerstdagen. Altijd tentamens, vlak erna. Welke nood, tussen aanhalingstekens, onder kerkleden zie jij op basis van jouw ervaring? In de GKV zie ik nogal wat mensen afglijden van de kerkgemeenschap, omdat ze er niet vinden wat ze zoeken. De bedoeling is dat we elkaar onze zonden kunnen belijden, dat we elkaar bemoedigen en verder helpen. Die intentie is er bij de meeste gemeenteleden wel, maar echte openheid en vertrouwen lijkt alleen tussen heel goede vrienden te realiseren. Er is veel behoefte aan goede relaties. Die kunnen helpen om een goede, duurzame en intensieve relatie met God te oefenen. Dit zie ik bij alle leeftijdsgroepen. Netwerken zijn veel losser dan vroeger, waardoor diepgang in relaties ontbreekt. Veel appjes om te bekijken en te beantwoorden, maar wie kent jou nou echt? En wie wil langdurig met je meelopen als jij treurig bent of het moeilijk hebt? Wat kun jij, met wie je bent, in het predikantschap? Het is in dit werk noodzakelijk om levenservaring te hebben en goed te kunnen luisteren. Ik heb als interviewer veel gesprekservaring opgedaan en vaak bij mezelf bij de montage domme vragen horen stellen. Ook hoor je dan keihard terug of je echt luistert of dat je alleen je eigen gedachtenspoor volgt. Verder heb ik als reportagemaker veel complexe informatie moeten inkorten tot de essentie, die dan toch aansprekend moet zijn voor een breed publiek. Dat zijn vaardigheden die ik in het pastoraat en bij het preken maken goed kan inzetten. Daarnaast merk ik dat vrouwen het fijn vinden als er een vrouw op pastoraal bezoek komt. En verder denk ik dat mensen zich veiliger voelen bij iemand die niet met boekenwijsheid aankomt, maar zelf heeft ervaren dat het leven en het geloof complex zijn. En zeker niet maakbaar. Ik heb door schade en schande geleerd dat ik het niet maak, maar dat er wel altijd hoop is, omdat God ons leven en deze wereld draagt. Hoe leer je dat? Ik heb mij tot mijn 27ste niet goed gevoeld in het leven zoals het me gegeven was. Voor een deel ligt dat aan hoe ik op dingen reageer en hoe mijn gevoelsleven en gedachtenwereld werken. Voor een ander deel lag het aan gebeurtenissen en tekorten of wandaden van mensen. Maar altijd was er in de woestijn een mens die me een beker water aanreikte. Ik heb er geen geweldig zelfbeeld aan overgehouden. Wat gebeurd is te diep ingesleten om niet meer lastig te zijn. Maar ik heb ook veel liefde en goeds ondervonden van mensen die God kenden. Zo iemand wil ik graag voor anderen zijn. Kon je toen ook steun vinden bij God? In die tijd was iets wat ik op een moment van wanhoop las in Jesaja 45 vers 18 heel belangrijk. God heeft de aarde niet als chaos geschapen. Want ik ervoer het leven wel als complete chaos. God was toen niet dichtbij, maar onbereikbaar ver voor me. Maar de gedachte dat hij betekenis gaf aan deze rotwereld, dat hij orde zag, werd mijn wandelstok. Daarmee kon ik doorgaan. Op een ander moment werd ik geraakt door een gedicht van Piet Los. We hebben het een keer samen opgezegd voor de telefoon en hij had er veel plezier in dat het me aansprak en ik het uit mijn hoofd kende. Kameel. God heeft mij na standvastig stuiken der bulden door een naald gehaald. Al heb ik als kameel gefaald, God kan mij nog als draad gebruiken. Wie is God voor jou door dit alles heen? God is, en dat ontdek ik steeds meer, een zeer overvloedige bron van al het goede. Zo staat dat in onze belijdenis. Het schokte me toen ik dat voor het eerst las, want ik keek anders naar hem. Ik stelde hem, niet met mijn verstand, maar wel met mijn hart, nogal eens verantwoordelijk voor zaken waardoor ik ongelukkig was geworden. Ik vond hem ook vaak doof en ver weg. Ik heb zelf intensieve pastorale begeleiding gehad op punten in mijn leven waar ik maar niet uitkwam. En dat heeft verstopte kanalen opengemaakt. Zijn liefde kan me nu bereiken. Ik ben daar diep dankbaar voor. Het motiveert me ook om zelf pastoor voor anderen te willen zijn. Je mist zoveel als God ver van je afstaat. Mijn geloof is zich meer gaan invullen met hoop en verwachting. Ik maak het niet, maar Hij wel. Artikel 13, column. G-referendum, door Eline de Beau, zes schrijfster met een missionaire roeping. Ik sleep mezelf niet meer naar die vergadering, zegt Zoonlief. Ze vragen je in de jeugddienstcommissie en het enige wat je mag doen is de liturgie uittypen. Oh ja, en uitdelen. Alles zit dichtgetimmerd. Die schriftlezing, zoveel psalmen, een gezang en een vrijlied. Als het maar niet zo'n oppervlakkig opwekkingslied is, krijg je dan nog mee. Noem dat maar vrij. De politiek heeft het referendum dan wel opgegeven, maar de kerk heeft een G-referendum nodig. Hervorming van de kerkpolitiek, waardoor jongeren ook gehoord worden. Zonder onze generatie geen toekomst. Ik baal van zijn gemopper over de kerk, maar geniet van zijn passie. Ik ben het roerend met hem eens. In de afgelopen jaren riep de gemeente professionele hulp in van een jongerenorganisatie om het jeugdwerk in kaart te brengen. Eindelijk was er hoop en meer dan ach en wee geklaag over de kerkverlating van tieners en jongeren. Na langdurige gesprekken met ouders en jeugdleiders kwam daar de aanbeveling een klankbordgroep jeugdwerk. Een extra schijf in de organisatie zou de oplossing brengen. Ondertussen worden de jongeren zelf nog steeds niet gehoord. En als ze om aandacht schreeuwen, moeten ze rekening houden met hoe we het al jaren doen. Als ze afhaken, organiseren we een gemeenteavond voor verdrietige ouders en spreken we met elkaar over als kinderen andere wegen gaan. Er zijn tieners en studenten die tegen de stroom in wel vasthouden aan geloof en kerk. Ondanks het eenrichtingsverkeer op catechisatie, de zoveelste quiz op de jeugdvereniging en de preken die over hun hoofd vliegen, blijven ze in de kerk. En wat zegt de kerkenraad als er een paar naar een bijbelschool gaan? Mooi, na de zegen mag je nog de groeten doen. Tenminste, als de klankbordgroep daarover een positief advies uitbrengt. Daar houdt de zegen op en laten we het enige wat we hebben los, in plaats van dat we in hen investeren. Ik ben voor een G-referendum waarin we als hele gemeente luisteren naar welke steun jongeren echt verlangen in de kerk. Artikel 14, jeugdwerk. Bid om het leven dat God alleen kan geven, door Anco Ausoren. Velen vragen zich af hoe je kinderen en jongeren op een goede manier iets kunt leren. Mijn jongeren zijn zo passief. Het interesseert ze echt niet wat we doen. Hoe kun je als gemeente komen tot aansprekend jeugdwerk? Door echte relaties aan te gaan. Er is veel onzekerheid in de kerken over het jeugdwerk, zeker naarmate jongeren ouder worden. Het blijkt vaak lastig om activiteiten op te zetten. En daarbij klinkt meer dan eens de klacht dat kerkleden te weinig compassie hebben met de jeugd en dat ouders en gemeente niet betrokken zijn. Dat kan soms inderdaad het geval zijn, maar toch valt er meer over te zeggen. Het gebeurt ook dat het echt niet lukt, ondanks een echt verlangen, ondanks de juiste visie, doelen en planning. Moeten we wel op deze manier kijken naar onze activiteiten? Dan kan het belangrijkste in het jeugdwerk zomaar onderbelicht blijven. Het aangaan van betekenisgevende relaties. Juist deze relaties zijn essentieel voor het zich ontwikkelende geloofsleven. Identiteit. Vanuit de gezamenlijke overtuiging dat betekenisgevende relaties essentieel zijn, hebben we als adviseurs van het NGK Jeugdwerk, het CGJO, CGK en het praktijkcentrum, GKV, de handen ineengeslagen met als doel om juist hier aandacht aan te geven. Wat ik in de praktijk vaak tegenkom is dat jongeren tussen hun 12e en 18e levensjaar in de kerk veel kennis tot zich moeten nemen. Kennis van de Bijbel, van de traditie van de kerk en van de manier waarop de eigen gemeente is vormgegeven. De hoop is dat dit hen zal overtuigen van de waarde en de waarheid van het christelijk geloof, zodat we hen als volwaardige gelovigen kunnen opnemen in de gemeente. Allerlei methodes worden gebruikt om deze kennisoverdracht vorm te geven. Veel jeugdleiders kunnen daar echter niet mee uit de voeten, en veel jongeren spreekt het niet aan. Groeien in inzicht is niet de eerste behoefte van tieners. Hun focus ligt op hun identiteit, die in deze fase van hun leven zwaar onder druk staat. Als we vanuit een relatie ingaan op de levensvragen en thema's waar jongeren mee zitten, zal dat ertoe leiden dat jongeren wel iets leren en actiever meedoen. Spiegel. Vaak krijg ik vragen over methodes en hulpmiddelen om jongeren te activeren. Als er een nieuwe methode is die lijkt te werken, dan wordt er gretig gebruik van gemaakt. Het gaat er echter om dat we jongeren zien in hun eigen leven en zoeken naar hoe het evangelie in dat leven kan weer klinken. Wat jongeren activeert en stimuleert, is een vertrouwde groep leeftijdsgenoten met een jeugdleider, waarbij de onderlinge relaties tussen de jongeren en die met de jeugdleiders zo stabiel mogelijk zijn. In zo'n context kunnen de identiteitsvorming en talentontwikkeling optimaal tot hun recht komen. Daarvoor is het ook nodig dat jeugdleiders gestimuleerd en gemotiveerd worden om hun eigen relatie met God te verdiepen. Dat ze weten waar hun leven raakt aan het verhaal van God. Dat ze leren de levens van jongeren te herkennen in de Bijbelverhalen. En dat ze ontdekken dat die Bijbelverhalen als een spiegel kunnen functioneren voor hun eigen leven en voor het leven van de jongeren. Naar boven. Regelmatig ontmoet ik jeugdleiders die ervaren dat ze er alleen voor staan. Dat kan niet. Iedereen in de gemeente heeft hierin een taak. Jeugdleiders helpen jongeren namens de gemeente. De gemeente moet dus bij de jeugdleiders betrokken zijn, hen bemoedigen en toerusten. Voor jongeren is de jeugdgroep vaak nog de enige plek waar ze iets van de gemeenschap der heiligen ervaren. Wees dus zuinig op de jeugdleiders. Geef hun waardering en bid voor hen. Ik was onlangs in een dienst waarin jeugdleiders werden ingezegend. De preek ging over Elia bij de weduwe in Sarefat. Zij zorgt voor Elia, maar haar zoon wordt ziek en tenslotte wijkt al het leven uit hem. Nadat de vrouw haar pijn heeft uitgesproken, neemt Elia de jongen van haar schoot en draagt hem naar boven. Een prachtig beeld van wat het jeugdwerk ten diepste is. Nee, Elia vervangt die moeder niet. Hij zou het ook helemaal niet kunnen of willen. Maar toch, er is een moment dat hij het kind tijdelijk van zijn ouder overneemt. En nee, je kunt de jongen niet zomaar vergelijken met de jongeren vandaag. Maar toch, is het leven niet ten diepste dat jongeren ontdekken dat ze in verbondenheid met God mogen leven? En dat waar niet in verbondenheid met God geleefd wordt, vroeg of laat het leven wijkt? Ouders mogen een beroep doen op jeugdleiders. Jeugdleiders mogen de levens van jongeren figuurlijk gezien naar boven dragen. Hun levens nadrukkelijk in verbinding brengen met God. Natuurlijk, ze mogen hun van alles vertellen over God en oprecht aandacht hebben voor hun levens. Maar cruciaal is dat ze de jongeren zien, intens bewogen met hen zijn en niets liever willen dan dat God zelf hen aanraakt. Het allerbelangrijkste wat wij kunnen doen is, net als Elia, bidden om het leven dat alleen God kan geven. Artikel 15 Opinie. De NGP naar Kampen. Er mag inderdaad gerust een uitroepteken staan achter de aankondiging dat de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, NGP, naar Kampen verhuist. Want daarmee krijgt de toenadering van de NGK en de GKV nu op het gebied van de opleiding van predikanten gestalte. Maar dat is niet het enige goede van deze verhuizing. De tekst is van Ad van der Dussen. Met de verhuizing van de NGP naar Kampen krijgen en aanvaarden de Nederlands gereformeerden voor de eerste keer in hun bestaan mede verantwoordelijkheid voor een complete theologische opleiding. Dat is anders dan in Apeldoorn, waar de predikantenopleiding van de NGK aanleunde tegen de Theologische Universiteit van de CGK en dus niet bevoegd was mee te beslissen over de koers en de opzet van de instelling. De Theologische Universiteit van Kampen, TUK, wordt nu ook een beetje van de NGK. En dat biedt prachtige kansen. Want de TUK heeft veel ervaring met het ontwikkelen van een theologie die afgestemd is op het kerkelijk leven en is tegelijk breder dan een strikte predikantenopleiding. Nu wij als Nederlands gereformeerden onze eigen opleiding daarin inbedden, zal dat ongetwijfeld een kwaliteitsimpuls geven. Vooroordelen. Daar ben ik blij mee, omdat ik overtuigd ben van de grote betekenis die de beoefening van het vak theologie voor de kerk kan hebben. Er valt zoveel te ontvangen van de werkelijk grote theologen, ook van diegenen die misschien niet helemaal binnen het blikveld van de orthodoxie vallen. Lees Karl Barth en ga beseffen dat het kleingeestig en moralistisch in de kerk wordt als we over Gods verkiezing niets meer weten te zeggen. Verdiep je in Augustinus en ga ontdekken waarom wij zonder nederigheid God niet zullen vinden. Probeer je de gedachtegang van Bonhoeffer eigen te maken en kom erachter waardoor het zo uitzonderlijk moeilijk is om het evangelie te communiceren met geseculariseerde mensen. Verken de nieuwe wegen die men bij het Bijbelonderzoek inslaat en probeer los te komen van je eigen diepgewortelde vooroordelen die je bij het Bijbellezen parten spelen zonder dat je er erg in hebt. Neem kennis van. Ivoren Toren. Ben je er nog of ben je inmiddels afgehaakt, gewoon omdat het te mooi is om waar te zijn? Weet ik dan niet dat de theologie ook zoveel kan bederven en stuk maken? Ja, ik weet het. Ik heb er al veel meelevende kerkleden en ambtsdragers over gehoord. Ik ken ook geseculariseerde ex-reformeerden die hun gal spuwen over de theologie die zij hebben leren kennen. Sterker nog, ik heb er zelf ook wel eens last van. De ene keer is een theoloog die vanuit een ivoren toren een ingewikkeld betoog ontvouwt dat ik maar voor de helft begrijp en dat me naar mijn gevoel geen steek verder helpt. Dan weer gaat iemand helemaal los met voor mij moeilijk te volgen ideeën over Gods drie-eenheid, waarbij ik voortdurend denk, hoe weet hij dat allemaal? Ik ploeg me door een uiteenzetting heen over een ontoegankelijk Bijbelgedeelte en heb na afloop nog steeds geen idee hoe ik erover moet preken. Professoren krijgen het met elkaar aan de stok over een theologische kwestie en slepen het kerkverband mee in een rampzalige twist die nergens over gaat. Wijsheid. Het lijkt erop dat men in Nederlands gereformeerde kring een bijzondere gevoeligheid heeft voor deze bezwaren tegen de theologie. Vanuit ons kerkelijk verleden is dat ook wel enigszins te begrijpen. Het boeiende is dat we er ook over hebben nagedacht wat er precies met de theologie los was en hoe we daar het beste mee kunnen omgaan. Naar mijn smaak resulteerde dat net iets te vaak in theologische koudwatervrees en in onderschatting van de waarde van de wetenschappelijke theologie. Maar feit is dat die gevoeligheid voor een theologie waar de kerk meer last dan gemak van heeft, wel wat heeft opgeleverd. Verheugend is dat ook binnen de theologische wereld scherper wordt onderkend dat men met zijn wetenschap in een doodlopende straat terecht kan komen. In de breedte van de theologie is er een tendens om academie en kerk weer dichter bij elkaar te brengen. Er wordt in dit verband wel op de kerkvader Augustinus gewezen. Hoe je het ook wendt of keert, hij is een van de allergrootste theologen die de kerk heeft voortgebracht. Maar hij was wel tegelijk bisschop. Dat wil zeggen, zijn theologische activiteit stond in het nauw verband met zijn pastorale en diaconale werk en zijn opdracht om zondag aan zondag te preken. Het resultaat? Theologie die tintelde van een levend geloof. Met dit voorbeeld voor ogen worden er pleidooien gehouden voor een theologie die niet primair gericht is op de bevrediging van intellectuele behoeften, maar die bovenal dienstbaar is aan de christelijke levenspraktijk van gelovigen. Hun bidden, hun zingen, hun leven uit de doop, hun vieren van het avondmaal enzovoort. Kort en goed, men zoekt naar theologie als wijsheid. Interessant genoeg gaat dit pleidooi voor theologie als wijsheid bij sommigen gepaard met de waarschuwing om bij de opleiding van predikanten niet alle aandacht te laten uitgaan naar professionaliteit en vaardigheden. Dan zou een al te pragmatische toon worden gezet. Waar de theologie als wijsheid wordt opgevat, wordt het kader bepaald door de brede en diepe vorming van een mens vanuit de omgang met God. Vakmensen. Terug naar de kansen die de fusie van NGP en TUC biedt. Het idee maakt mij enthousiast om straks samen aan dat project van theologie als wijsheid te gaan werken. Men zal daar in Kampen niet vreemd tegen aankijken. De bezinning op dit gebied is aan de vakmensen daar niet voorbij gegaan. Hooguit zal men getroffen zijn door het belang dat daaraan door Nederlands gereformeerden wordt gehecht. Het zou mooi zijn als we straks samen Kampen op deze koers mogen houden. Dan zullen hopelijk nog veel studenten, samen met hun achterban, enthousiast worden over de theologie en haar bijdrage aan het kerkelijk leven.